Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Met tussenpozen een kleine 8 jaar. Het heeft ermee te maken dat ik in 2004 het boek Dochters van de Archipel publiceerde. En er toen achter kwam dat er iets niet klopte aan de officiële lezing van de Nederlandse overheid. Dat er alleen op de twee grote hoofdeilanden Java en Sumatra jonge vrouwen zijn misbruikt door het Japanse keizerlijke leger. En toen ik vrouwen met een inheemse achtergrond interviewde, bijvoorbeeld Papua, Moluks of Toraja, toen bleek dat er iets heel anders aan de hand was, vooral in die eilanden die dan de buitengewesten genoemd worden. En stukje bij beetje ben ik materiaal gaan verzamelen en nader onderzoek gaan doen. En daar speelden nog twee andere boekpublicaties doorheen, maar ik wist één ding, van ik wil dit echt tot op de bodem uitzoeken. Van als dit een systeem is geweest wat het Japanse leger heeft uitgerold om meerdere redenen, om hun eigen manschappen tevreden te houden, om met name geslachtsziektes te voorkomen, omdat dat vaak tot de dood van een militair kon leiden, was het idee van dan moet de hele waarheid ook naar boven komen.
En daar kwam je achter tijdens interviews met inheemse vrouwen. Wat kwam daar nog meer uit?
Nou, daar kwam ook een beeld naar voren dat dit niet incidenteel, maar structureel gebeurd is. En aanvankelijk was mijn idee van, dan richt ik mijn focus puur op de oude Nederlandse kolonie Nederlands-Indië. Maar door de jaren heen, omdat ik ook in archieven in Engeland en Amerika werkte, omdat ik stukken opvroeg uit archieven in Australië en Nieuw-Zeeland en ook Maleisië, toen dacht ik, dit is een veel groter verhaal. En dat is natuurlijk al door meerdere onderzoekers in kaart gebracht. Allerlei deelterreinen, zoals natuurlijk China en de Filipijnen, en Indochina ook. En toen dacht ik, laat ik gewoon helemaal aan het begin beginnen. Laat ik voor mezelf ook het markeerpunt zetten op 1932. Met een aanloop hoe die Japanse agressie gestart is in Mantsjoerije. En dan kun je ook eigenlijk bijna letterlijk in de voetstappen van de legereenheden en ook de marinevloot stappen. Wanneer je ziet dat vanaf 1932 het eerste marinebordeel in Shanghai wordt geopend en hoe dat steeds belangrijker wordt, gewoon als een vast onderdeel van de oorlogsvoering. En door dat chronologisch te volgen, zag ik ook hoe de legers en de vloot zich natuurlijk verspreiden. Het gedeelte op het continent Zuidoost-Azië, de Pacifische Oorlog en uiteindelijk helemaal aan het einde de inval in Nederlands-Indië. En toen begon ik het echt heel goed te begrijpen en kon ik ook verklaren waarom er vanaf dag 1, toen Borneo werd binnengevallen in januari 1942, er meteen gejaagd werd op jonge meisjes. Dus jonge meisjes en jonge vrouwen. Dus dat alles wat ik had gevonden met verschillende tussenpozen viel op zijn plek. En dan uiteindelijk is de conclusie, geen enkele vrouw, of bijna geen enkele vrouw tussen de 10 en de, laten we zeggen, 25, in al die gebieden die onder de voet zijn gelopen door de Japanse oorlogsmachine, kon ontkomen aan dit verschrikkelijke lot. Er zijn, het onderdeel van invasies zijn er duizenden verkrachtingen geweest. De legers vielen binnen. Er werden jonge vrouwen belaagd, van de straat geplukt, uit hun huizen gesleurd. En vervolgens, wanneer de legereenheden zich settelden, werden er bordelen georganiseerd en razendsnel geopend.
Natuurlijk is dat niet iets nieuws. En ook niet iets van alleen de laatste 100 jaar. Die legers van Napoleon die werden natuurlijk ook op de voet gevolgd door een mini-legertje met prostituees. Wat is het grote verschil?
Het grote verschil is dat dit dwangprostituees zijn. Het is een lastige term, want je hebt natuurlijk de term comfort women. Veel mensen die dit verhaal niet kennen, denken dat het op vrijwillige basis is geweest. Want als je die wonderlijke Nederlandse term neemt, dat eufemisme troostmeisje, ik test het wel eens bij jongere mensen en die denken dan allemaal dat dat jonge vrouwen zijn die op basis van vrijwilligheid seksuele relaties aangaan. En dat is natuurlijk het ongelooflijke bedrieglijke. Vrouwen zijn gedwongen, ze zijn gekidnapt, onder valse voorwendselen aangelokt, met name om een goed inkomen te verwerven. En dat is het grote verschil. En het is door de Japanners in het begin ook geheim gehouden, want ze wisten dat het op enorm veel weerstand zou stuiten onder de plaatselijke bevolkingen van al die landen waar ze binnengevallen zijn. En er werd zoveel dwang uitgevoerd en meisjes werden ook steeds jonger, want er moest ook constant moest er aanvoer zijn. Er zijn allerlei berekeningen op losgelaten door wetenschappers, door andere onderzoekers. Gemiddelde wordt aangehouden van, laten we zeggen, 1 jonge vrouw voor 20 soldaten, soms 40 soldaten. En daar moet je een beetje tussen manoeuvreren. Maar de achterkant van die afschuwelijke bordelen, dat waren soms kazernes of loodsen kerken, tempels. Ik bedoel, je gaat in het boek lezen van hoe breed die invulling is geweest van de term bordeel. Maar die achterkant was dat die meisjes dag en nacht moesten werken, mannen moesten ontvangen. En er zijn heel veel jonge vrouwen zijn gestorven door het misbruik, hebben zelfmoord gepleegd. Dus er moesten steeds weer nieuwe troostmeisjes aangevoerd worden. En zo kom ik uiteindelijk ook op een berekening die ver staat van het algemeen aangenomen cijfer van 200.000 slachtoffers door de Pacifische Oceaan en heel Zuidoost-Azië. Ik kom uit op ten minste 500.000. Ik kan het niet volledig staven vanwege die zelfmoorden, vanwege het feit dat heel veel jonge vrouwen ook toen het einde van de Japanse bezetting naderde vermoord zijn, omdat ze een potentiële getuige natuurlijk na de oorlog waren. Maar het belangrijkste om te weten is dat er veel meer landen bij betrokken zijn. Dan wordt het echt heel spannend, omdat er altijd wordt uitgegaan, het zijn Koreaanse vrouwen, een handjevol Filipijns, Taiwanees, een Chinees. Ik kom uit op in totaal 34 landen en stadstaten. En als straks de eilanden Bougainville en Buka onafhankelijk worden, dan zijn het er 35. En al deze landen vertegenwoordigen de slachtoffers. En je zult, denk ik, verrast zijn door een aantal landen die daar opgesomd worden. En dat heeft er vooral mee te maken dat de waarheid over de situatie in Nederlands-Indië, blijkt nu, al die jaren is toegedekt. En dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld een land als Duitsland nog niet weet dat zij erbij betrokken is. Dat er ook Duitse vrouwen onder de voet zijn gelopen en misbruikt zijn door Japanse soldaten. Dat geldt ook voor Italiaanse vrouwen. Het geldt voor Russisch, Amerikaans. In Australië kennen het verhaal natuurlijk ook omdat er ook Australische verpleegsters gedwongen zijn om in een bordeel, in een kamp op Sumatra werkzaam te zijn. Dat is binnen het boek ook een heel groot verhaal. Tegelijkertijd gaat het om de rol van de Australische overheid ten opzichte van haar oude kolonie Australisch Nieuw-Guinea, waar heel veel Papua-meisjes, jonge vrouwen, ten prooi zijn gevallen. En dat is al door wijlen Hank Nelson, de onderzoeker, naar buiten gebracht. Maar de vraag is, ja, als je dit nu zo ziet in een groot overzicht en alles bij elkaar, ja, dan hoop ik dat de Australische regering dit ook wil onderkennen en erkennen en daar aandacht aan wil besteden. Je ziet uiteindelijk hoe groot dit verhaal is en de ongelooflijke treurige conclusie eigenlijk is dat de hoofdrolspelers aan de geallieerde zijde, met name Amerika, Groot-Brittannië, Australië en Nederland, dit wisten, op de hoogte waren van het misbruik, maar gekozen hebben voor geopolitiek, gekozen hebben voor handelsbelangen met Japan. En met name wat ik de grootste strijd die ik heb moeten voeren is niet zozeer bij de archieven in Londen en in College Park in Maryland, in de contacten met bijvoorbeeld de archieven in Melbourne en in Auckland. Maar dat is hier in Nederland gebeurd. Ik heb een jarenlange strijd moeten voeren tegen de twee grootste archieven, het NIOT en het Nationaal Archief, omdat daar steeds wordt geschermd, nee, dit valt onder de privacywetgeving, dit kunnen we niet vrijgeven. Dus gelukkig met steun van advocaten van de journalistenvakbond en de auteursbond is het gelukt om toegang te krijgen tot een groot aantal stukken. Ik weet niet zeker of ik alles heb kunnen bekijken, want dat blijft het lastige natuurlijk als je aan het wheelen en dealen bent met deze twee grote archieven. Maar mijn conclusie is van, dit is wat er werkelijk aan de hand is. Er is overweldigend veel bewijsmateriaal, er is jurisprudentie, er is veel meer jurisprudentie dan tot nu toe naar buiten is gekomen. Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan is mijn conclusie, dit verhaal had in 1992, toen wijlen Jan Ruff O'Hearne naar buiten trad, had dit geboekstaafd moeten worden. Dit had in rapporten vervat moeten worden. Als je werkelijk waarheidsgetrouw wilt werken, als je een eerlijk verhaal wilt vertellen over het systeem en het systematische misbruik in Nederlands-Indië, dan had je dat veel eerder moeten doen als overheid. Dus dat maakt het zo ongelooflijk bitter.
En ook zo laat, want een heleboel van die vrouwen zijn natuurlijk inmiddels overleden. Je noemde net Jan O'Hearne, die is in het afgelopen jaar overleden. Die heeft een behoorlijk hoge leeftijd gehaald, maar een heleboel van die vrouwen, die zijn er al lang niet meer.
Dat is inderdaad zo, maar het laat onverlet dat dit om twee oorlogsmisdaden gaat, verkrachting en dwangprostitutie. Ik heb een behoorlijke frustratiegraad behaald door de jaren heen. Ik had natuurlijk veel eerder willen publiceren, maar ik constant in de wielen gereden. Maar omdat ik zoveel materiaal wist te verwerven en dat kon rangschikken, dacht ik op een gegeven moment, heel simpel, wat is de actualiteitswaarde? En dat is verrassend, want die actualiteitswaarde is natuurlijk die opsomming van al die landen die hierbij betrokken zijn en van wie het merendeel heeft weggekeken. Maar dan kwam ik uit op nog meer. Ik heb bij elkaar ruim 20 vonnissen gevonden. Dat is veel meer dan tot nu toe naar buiten is gebracht. Dat gaat over verkrachting en dwangprostitutie. En juist die jurisprudentie, die heeft actuele waarde. Dat kan bijvoorbeeld van grote waarde zijn voor het ISIS-tribunaal, dat hopelijk op korte termijn of iets langere termijn in Noord-Irak kan plaatsvinden. Diezelfde jurisprudentie is van waarde voor de ellende die Rohingya-vrouwen is aangedaan. Overal waar vrouwen onder de voet worden gelopen in oorlogs- of gewelddadige situaties en waar verkrachting en dwangprostitutie plaatsvindt, daarvoor geldt deze jurisprudentie. Dus ik hoop werkelijk dat dit een ondersteunende rol kan gaan spelen. En dan een van de grootste scoops uit het boek is het geldspoor van de bordelen. Wat ik ontdekte door allerlei documenten naast elkaar te leggen en met elkaar te combineren. Wat blijkt nou, en dat is misschien wel de grootste ontdekking, al die jonge vrouwen die gedwongen te werk gesteld werden. Voor hen werd toegang betaald door militairen, mariniers en piloten en ook burgers. En nou is de aanname vaak een lang geweest dat deze jonge vrouwen uitbetaald kregen. Maar het gos is nooit uitbetaald, want het gebeurde namelijk dat geld wat door bezoekers van die bordelen werd betaald, dat werd de volgende ochtend door de kassiers van de bordelen gestort bij twee banken. Je had een legerbank, de Yokohama Specie Bank, en je had de marinebank, de Bank of Taiwan. En die geldsporen ben ik gaan volgen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat dat geld op die banken is gedeponeerd. En die banken, de functie daarvan, was om de Japanse oorlogsvoering te financieren. Dus hier komt de conclusie. De duizenden jonge vrouwen hebben meebetaald, meegeholpen aan de expansie van de Japanse oorlogsmachine.
Dit is wel heel erg gestructureerd.
Dat is het punt. Kijk, we wisten natuurlijk al wat langer, dankzij publicaties van Japanse hoogleraren, dat dit een systeem was. Maar dat hele financiële aspect, dat is een ontdekking. En dan, je kunt het ook beredeneren dat er ook vanuit de legertop en ook vanuit de regeringstop geoordeeld werd. Dan richten we die bordelen in en dan zorgen we dat al onze mannen tevreden blijven en dat ze vooral geen geslachtsziekte oplopen. Maar dat is niet voor niets. Daar betalen die mannen zelf voor en dat geld vloeit terug in de oorlogskas. Dat is wat ik sluitend heb gekregen. Vervolgens heb ik ook gekeken van, maar wat is er dan gebeurd met die twee banken, die natuurlijk oorlogsbanken waren, vijandelijke banken, en die ontmanteld werden. Nou, dat wordt dan heel spannend, omdat ik dan het gewoon heb kunnen constateren dat een aantal landen dat geld geconfiskeerd heeft en dat verschuldigd is aan de weinige vrouwen die nu nog leven, dan wel de nabestaanden van al die vrouwen. En dan weet ik ook wel hoe moeilijk het zal zijn om dat allemaal in kaart te gaan brengen. Maar dan denk ik, dan ga je er maar iets goeds mee doen met dat geld. Dan ga je maar monumenten oprichten en fondsen organiseren, zodat de laatst levende vrouwen een verzorgde oude dag hebben. Of je steekt het in educatie, weet ik het. Weet je wel, verzin het zelf maar. Ja. Maar hier komt een aantal landen niet mee weg.
Wie is er ooit op die term troostmeisjes gekomen?
Het is eigenlijk een slechte vertaling. Je begint in het Japans. Yugun Yanfu, een vrouw die bestemd is voor het welzijn, troost, tussen aanhalingstekens, van een soldaat. Nou, dan werd het natuurlijk al snel, omdat het een internationaal onderwerp is, werd het een comfort woman. Ja, en dan kom je toch in het Nederlands uit van, ja, wat is dan een comfort woman? Ja, ik zou zeggen dwangprostituee, maar het is dan troostmeisje geworden. Nou ja, we hebben het erover gehad. Ja, het is een soort meta-discussie van, wat betekent het nou werkelijk? En ja, je wordt toch op het verkeerde been gezet. Bij gebrek aan een beter woord, dan maar.
En hoeveel Nederlandse vrouwen zijn daarbij betrokken geraakt?
Nou, als je zegt Nederlands, dan gaat het over Nederlands staatsburgerschap en Nederlandse onderdanen. Dat zeg ik wat formeel, maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat er heel veel etniciteiten in de archipel wonen. Het gaat natuurlijk om, laten we zeggen, Hollandse vrouwen, Indo-Europees en dan een heleboel inheemse vrouwen. En dan Toraja, Moluks, Balinese, Javaans en Papua vrouwen. Dan is er ook nog sprake van, omdat het natuurlijk een internationale kolonie was, dat er ook Australische en Britse vrouwen woonden die ook onder de voet zijn gelopen. Dus als ik alles bij elkaar optel, en het blijven natuurlijk schattingen van tenminste zoveel, kom ik uit op tenminste 70.000 slachtoffers in Nederlands-Indië. En dat is iets anders dan waarschijnlijk 300, zoals het overheidsrapport stelt.
En een heleboel van die vrouwen hebben daar natuurlijk nooit hun mond over open gedaan.
Nee, kijk, daarom heb ik het boek ook Levenslange Oorlog genoemd, omdat naarmate ik meer vrouwen sprak, vaak op basis van anonimiteit, maar ook hun dochters en hun zoons, dan kom je erachter dat dit transgenerationeel is. Moeders die zo beschadigd zijn, psychisch en natuurlijk ook lichamelijk, dat immense trauma bij zich dragen, maar waar de kinderen ook door gevormd worden. En dit stopt niet op 15 augustus 1945 bij de Japanse capitulatie. Dit gaat door generaties heen. En ik vind dat ook een heel veronachtzaamd aspect is.
De tweede generatie oorlogsslachtoffers. En de derde.
En de derde, natuurlijk. Maar ik kijk ook gewoon naar de boeken die erover gepubliceerd zijn. En het zijn een aantal zeer belangwekkende publicaties geweest. Maar het verhaal stopt in feite bij de naoorlogse rechtspraak. En dat is het dan. Ja, het boek opent met de ontdekking van een lichaam in de Rotterdamse binnenstad. Een vrouw die 10 jaar dood heeft gelegen. En je komt er uiteindelijk achter wie zij was. En hoezeer dit verweven is met die oorlogssituatie. En het is ongelooflijk triest wat daar gebeurd is. Maar dat is dan ik heb een soort micro-macro aanpak daarvoor gebruikt. Voordat je het einde van het boek bereikt, heb ik er zoveel verhalen doorheen geweest. Per land is het natuurlijk wel iets verschillend. Natuurlijk zijn er verschillende situaties geweest van hoe het op het platteland in China is uitgerold, of bijvoorbeeld meer in stedelijke omgevingen. Maar de grote rode lijn is: het is een systeem. Het is heel goed uitgedacht. Vooraf aan de invasie waren er al Japanse spionnen gelegerd in de intervallen regio's. Die wisten waar jonge vrouwen woonden, waar weeshuizen waren, waar scholen waren. En zo kon het dat op een ongelooflijke snelle en effectieve manier jonge vrouwen weggehaald werden en in al die bordelen ondergebracht werden.
Je boek komt 31 januari uit.
Ja, de Nederlandse versie, inderdaad.
Wat denk je dat het voor impact gaat hebben?
Ik kan alleen maar een hoop uitspreken dat dit landt bij heel veel mensen, zodat ze zich realiseren dat dit niet een burenruzie tussen Japan en Korea is om de inzet van naar schatting 150.000 Koreaanse vrouwen. Dit is zo'n groot verhaal. Er werd geen onderscheid gemaakt. Een jonge vrouw was een jonge vrouw. Dat betekende dat ze als een object werd beschouwd. Een object dat, plat gezegd, ten dienste stond van seksuele lusten en waar geld voor werd betaald. Het is zo'n onthutsend en ongelooflijk heftig verhaal. Dit is weggestopte waarheid. En dit gaat over geopolitiek die mensenrechten en vrouwenrechten ondergeschikt heeft gemaakt. Het gaat ook over de zeer bedenkelijke rol van een heleboel regeringen. Dus je komt er eigenlijk achter hoe groot dit verhaal is en dat het geframed is als iets wat zich alleen maar heeft gericht op Aziatische vrouwen en iets wat tot het verleden behoort en wat geen aandacht meer behoeft. En ik denk, nou, 35 landen plus stadstaten, jurisprudentie plus geldspoor, dat lijkt me aardig actueel.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.